Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 92. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 7... en daarvan het 31ste tot en met het 37ste vers. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Marcus 7, vers 31 tot en met 37, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 51, het 7e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus genoemd Markus 7, de verzen 31 tot en met 37. En hij, wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, zag hij zijn vingers in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij, en zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden, dat zij het niemand zeggen zouden, Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u voor de laatste keer in Lucas 8. Lucas 8, en wij overdenken met de hulp van de Heere het 38ste en het 39ste vers. Die woorden willen we eerst met elkaar lezen. Gods woord en onze tekst in Lucas 8, vers 38 en 39. Daar lezen wij, en de man van welke de duivelen uitgevaren waren, bad hem dat hij mocht bij hem zijn. Maar Jezus liet hem van zich gaan, zeggende, keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging heen door de gehele stad, verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Tot zover. Zoeken wij eerst het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, wanneer u ons deze morgen samenbrengt, dan moeten wij voor u belijden, hoe zouden wij vanmorgen spreken vanuit uw woord en hoe zouden wij luisteren naar uw woord. Heere, wij kunnen dat vanuit onszelf helemaal niet. Wij kunnen niet spreken naar de zin en mening van uw geest en wij kunnen ons hart zelf niet openen voor uw woord. En tegelijkertijd is dat onze schuld, omdat u ons goed en recht gemaakt hebt. En nu bidden wij van u, Heere, of u zelf nog dat wonder zou willen doen waar we zojuist van hebben gehoord en gelezen. Dat wonder dat u spreekt, Effata, één woord maar. En de oren van een mensenkind worden geopend. En zijn tong wordt losgemaakt. O Heere, dat hebben wij vanmorgen zo onmisbaar nodig. Op de kansel. Om geopende oren te ontvangen. Om te luisteren naar wat u de Heere te spreken hebt. Om een losgemaakte tong te ontvangen. Om te spreken en de woorden Gods door te geven. Maar dat hebben we ook nodig onder de kansel. Om die woorden te horen, om onze mond te openen tot u in het gebed en een plaats te zoeken aan uw voeten. Heere, wilt u geven dat dat wonder van morgen gebeuren mag onder ons? Ach Heere, het kan niet om iets in ons. Wie zijn wij toch ook in de afgelopen week voor u geweest? Mensen, zo vol van zonde. Mensen zo vol van zondige gedachten. En zo beladen met schuld in onze woorden. En in ons zwijgen. En in ons doen en in ons laten. En daarom bidden we van u, Heere. Wil ons aanzien in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. En schenk ons toch een zegen om uwentwil en om zijnentwil. Het zou naar recht zijn als u ons vanmorgen ook in de Jeruzalemkerk aan onszelf overliet. En wanneer u ons liet met wat overwegingen van het verstand. Wanneer u ons liet met het horen op eigen kracht. Maar Heer, het is niet genoeg. En we leggen onze nood in het gebed voor u open en we bidden van u. Legt u die nood ook door uw geest open in ons hart en in ons leven. Opdat we vanuit de nood zullen gaan roepen tot u. En wil u dan nog wonderen doen, Heere? Zo ook vanmorgen. Laat uw woord helder verstaanbaar mogen zijn. Heel bijzonder vragen we u dat voor degenen die moeilijk kunnen horen. Wilt u geven dat ook de kinderen en de jonge mensen de prediking zullen begrijpen, maar meer dan dat, Heere, laat het zaad van uw woord mogen vallen in hun hart. We bidden u voor degenen die thuis met ons meeluisteren en die verhinderd zijn. Wilt u ook hen geven wat ze nodig hebben in hun omstandigheden? We bidden u, Heere, voor degenen die niet naar de kerk gekomen zijn, die u wel geroepen hebt, maar die geen acht hebben gegeven op de roepstem. Heere, trek ze toch en breng ze toch onder uw woord. Sterk al uw dienaren deze zondag, als ze uw woord mogen prediken. Geeft u getrouwmakende genade, Heer. En geeft u uw onderwijs ook heel persoonlijk. En laat er in het midden van onze gemeente ook veel gebed mogen zijn voor de prediking van het woord. Niet alleen op de zondag, maar ook door de weeks. Heer, we bidden u voor de zieken van de gemeente. We zeggen u dank dat onze zuster Huizer weer in de kerk mag zijn deze zondag. U geeft dat weer na een langere periode van thuis zijn. U hebt haar door de operatie heen geholpen en u gaf haar weer zoveel herstel dat ze ook op deze zondag weer een keer in ons midden mag zijn en wil haar ook verder gedenken, Heere, met haar man en allen die haar lief zijn, naar het lichaam en boven alles naar haar ziel. We bidden u voor andere zieken van de gemeente. We denken ook opnieuw aan onze broeder van Leeuwen, sterke Heere, ook in deze pas begonnen week, als er opnieuw nog gesprekken, onderzoeken zullen zijn. Wilt u met hem zijn en met zijn vrouw en met de kinderen? We denken aan andere zieken die niet met name genoemd worden. Ontfermt u zich, Heere, over diegenen die lichamelijk een kruis te dragen hebben, soms ook in langdurige ziekte of lichamelijk ongemak. We bidden u voor de rouwdragenden. En heel bijzonder denken we aan onze zuster de Bree en Houtman, die het slechts een enkele week geleden moest vernemen hoe zowel een schoonzus als een zwager uit het leven werden weggenomen. Terwijl ze zelf nog maar kort geleden, menselijk gesproken, zo heel dicht bij het sterven is geweest. En u hebt haar leven nog verlengd, Heere. O, wil tot haar hart spreken, ook door de prediking van het woord. En wil betonen in haar leven dat u een arm met macht hebt. Gedenkt u haar zo, Heere. We bidden u voor andere rouwdragenden, voor weduwen en weduwnaars ook onder ons vanmorgen. We bidden u voor degenen die een kind, een kleinkind moesten verliezen. Die hun vader of hun moeder misschien al op betrekkelijk jonge leeftijd moesten verliezen. Heere, wilt u in het gemis alles geven wat nodig is. We bidden u om een zegen voor diegenen die een taak hebben in deze dienst. Koster en organisten deze zondag, we dragen ze aan u op. We bidden u, Heere, voor het werk van de zondagschool. Geeft u dat het zaad van het woord, dat in alle eenvoud gestrooid mag worden, in de levens van onze jonge kinderen, ook door uw genade mag ontkiemen, wortel mag schieten en opwaarts vrucht mag dragen. Geeft u degenen die hun krachten eraan mogen geven ook wat ze nodig hebben. Wijsheid. Boven alles liefde tot uw eer en liefde tot zielen. Uw genade en uw persoonlijke onderwijs. Heere, wil dat vanmorgen ook geven aan degenen die u kennen en vrezen. Diegenen die door ontdekkend licht hun beeld getekend hebben gezien in dat beeld van die bezetene van Gadara. En die zichzelf er voor u de Heere over hebben moeten aanklagen. Die zich voor u leerde verootmoedigen. Maar die ook weet hebben van dat wonder dat u kwam van de overzijde en dat u hen opzocht in hun verlorenheid, in hun vijandschap, in hun blindheid en in hun dwaasheid. En dat u ze te sterk werd. Heere, mag het nog eens gebeuren in hun leven dat hun mond bij vernieuwing geopend wordt om te spreken welke grote dingen God hen gedaan heeft. Opdat het zou mogen strekken tot jaloersmaking. En als we het nog missen, Heere, Laat het dan toch zo zijn dat we ons niet zullen troosten met onze eigen grote daden. Of met de woorden die andere mensen tot ons gesproken hebben. En die ons misschien wat hebben opgebeurd. Maar die onze wonden niet kunnen verbinden. Heere, laat het zo zijn dat we dan aan u bekend zullen maken. Wat voor grote dingen wij nog missen en ons nog ontbreken. In een ootmoedig smeekgebed. Opdat u het zou vervullen, Heere. Al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig, en daarom wil ons nog horen, om uwentwil en tot eer van uw naam, uit genade. Amen. Psalm 73, het 12e en het 13e vers willen wij gaan zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. En ook vers 13... Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. De derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen van Psalm 73, het 12e en 13e vers. Psalm 25, het vijfde vers, willen we straks na de prediking zingen. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden, als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heren, zwaar en menigmaal misdreven. Het vijfde vers van Psalm 25... na de prediking. Gemeente, de Heer Jezus draait zich om en hij begeeft zich in de richting van het schip dat daar nog ligt te wachten. Want de inwoners van Gadara hebben hem zojuist gebeden of hij uit hun landpalen, uit hun gebied wilde weggaan. En de Heer Jezus, hij gaat weg. En langzaam begeeft hij zich in de richting van het schip. En dan klinkt er aan de oever van het meer van Galilea nog een ander gebed. Nee, niet een gebed door de vijandschap gedreven, zoals dat gold voor het gebed van de Gadarenen. Heren, gaat u alstublieft maar weg bij ons vandaan. Maar een gebed door de liefde gedreven. Het gebed van de genezen man die het vraagt aan de Heer Jezus Christus. Heren, maar als u nu weggaat, laat het dan toch zo zijn dat ik bij u mag zijn. Dat lezen we in de woorden van onze tekst. En de man, van welke de duivelen uitgevaren waren, bad hem dat hij bij hem mocht zijn. En bij dat vierde gebed willen we met de hulp van de Heere stilstaan. We schrijven daarbij Christus en het gebed van de genezen man. Christus en het gebed van de genezen man. Drie gedachten. Allereerst letten we op zijn verlangen. Want hij bidt dat hij bij Christus mag zijn. In de tweede plaats op zijn opdracht. Dat is het midden van de tekst. Maar Jezus liet hem van zich gaan, zeggende: keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft. En tenslotte staan we stil bij zijn gehoorzaamheid. Dat is het slot van de tekst. En hij ging heen, door de gehele stad verkondigend wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Dus Christus en het gebed van de genezen man. We letten op zijn verlangen. We letten op zijn opdracht. En we letten op zijn gehoorzaamheid. Als wij vanmorgen beginnen om te luisteren naar de woorden van onze tekst, dan moeten we eerst een ogenblik nadenken over de naam die de man over wie het vanmorgen gaat in Gods woord krijgt. Wat is dat voor een naam? U leest het aan het begin van vers 38. En de man van welke de duivelen uitgevaren waren. Dat is een heel sprekende aanduiding. In één korte zin wordt uitgezegd wie deze man was in zijn verlorenheid. Zijn naam was Legio. Vele duivelen woonden in hem. En tegelijkertijd wordt in die naam ook uitgezegd wie hij door genade geworden is. Een man van welke de duivelen uitgevaren, uitgegaan zijn. En er staat in de grondtaal een werkwoordsvorm die erop wijst dat dat beslissend en definitief gebeurd is. Dat is de naam van deze man, gemeente. En legt u er eens een ogenblik uw eigen naam, jouw eigen naam naast. Wat is geestelijk gesproken uw naam? We hebben een enkele week geleden nagedacht over die vraag, ook vanuit dit Bijbelgedeelte. Welke is uw naam? En de naam die man toen noemen moest was Legio. En dan nu, als een getuigenis van Gods genadewerk en van de macht en van de gewilligheid van de Heer Jezus Christus, zijn naam is geworden een man van welke de duivelen uitgegaan, uitgeworpen zijn. Wel, in het hart van deze man is maar één verlangen. Het verlangen om bij Christus te zijn. En dat verlangen, oh, dat is er ondanks al datgene wat hij heeft zien gebeuren in de afgelopen minuten. Het is alsof die man het zegt, als u dan, Heer Jezus, weggaat uit Gadara, de streek waar ik zelf vandaan kom, dan is het mijn verlangen om met u mee te gaan. Als het zo is, Heer Jezus Christus, dat u door de mensen uitgeworpen wordt uit dit gebied, mijn woongebied, dan wil ik met u uitgeworpen worden. En dat verlangen, dat brengt deze man onder woorden in een gebed, want er staat in onze tekst, en hij bad hem. In het Grieks staat daar een vorm die erop wijst dat deze man aanhoudend en steeds opnieuw gebeden heeft. U moet het zich maar zo voorstellen, toen de Heer Jezus zich omdraaide op het gebed van de Gadarenen, of hij weg zou gaan, toen heeft die man dat tot zijn schrik en met pijn in het hart gezien. En toen heeft hij de Heer Jezus in elk geval in het gebed aangegrepen en hij heeft gezegd, o Heere, dat ik toch bij u mag zijn. En toen de Heer Jezus verder liep in de richting van het schip, zich misschien wel als doof heeft gehouden, zoals de Heer Jezus dat vaker deed in een ontmoeting met andere mensen, toen heeft die man het opnieuw gebeden, Heere, dat ik toch met u mag zijn. En toen de Heer Jezus zijn voet zette aan boord van het schip, toen klonk opnieuw dat gebed, aanhoudend bad hij hem, dat hij met Christus mocht zijn. Wat is dat voor een verlangen? Als we daar in onze eerste gedachte een ogenblik bij stilstaan. Wat is het voor verlangen dat deze man hier uitspreekt? Wel, dat is allereerst een verlangen dat God zelf door genade in zijn hart gelegd heeft. Dat was er van nature bij deze man niet. Want het is nog maar een paar verzen geleden dat we die man hebben horen uitroepen. Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van de Allerhoogste God. En dat betekende, ik wil niets met u te maken hebben. Maar door een wonder van Gods genade is het gebed van deze man anders geworden. Heere, dat ik bij u mag zijn. Een verlangen dat God zelf in zijn hart gewerkt heeft door zijn geest. Het is een verlangen, als we dan even gaan luisteren naar de woorden van onze tekst. Het is ook een verlangen naar de nabijheid van Christus. Want hij zegt, hij bidt dat hij bij Christus mag zijn. En dat is ten diepste, dat kan niet anders, dat is het verlangen van de liefde. Deze genezen man heeft het beseft dat Christus hem opgezocht heeft in zijn verlorenheid en in zijn onreinheid en in zijn vijandschap. Hij, een mens met een onreine geest. Hij, een man uit de graven. Hij, een man bezeten door een legioen van duivelen. Maar Christus is door de storm en over het meer naar Gadara gekomen. En hij heeft deze man opgezocht. In zijn verlorenheid. En hij heeft deze man tot stilstand gebracht. En hij heeft deze man verlost van de duivelen die hem bezet hielden. En hij heeft deze man aan zijn voeten gebracht. En hij heeft hem onderwijs gegeven. En toen Christus hem zo opzocht, vanuit zijn liefde, toen is er in het hart van deze man wederliefde gekomen. Een antwoord op de liefde die Christus aan hem betoond heeft, toen hij hem trok naar zich toe. En nu is er in zijn hart maar dit verlangen, Heere, waar u dan ook heen gaat, En al werpen ze u dan ook allemaal uit, dan wil ik bij u zijn en met u meegaan. De bekende 19e eeuwse prediker Spurgeon zegt in een van zijn preken over deze tekst: al was het misschien zo dat hij alleen maar de voeten van de Heer Jezus kon wassen. Of al was het alleen maar zo dat hij de riem van de schoenen van de Heer Jezus kon losmaken. Maar dat minste slavenwerk wilde hij vanuit de liefde doen. Een verlangen naar de nabijheid van Christus. Dat is het eerste wat de inhoud van zijn gebed uitmaakt. Dat is het eerste wat gezegd kan worden over de inhoud van zijn verlangen. Hij verlangde naar de nabijheid van Christus. Maar meer. Hij verlangt ook naar het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Ja, want de Heer Jezus heeft hem, als ik het zo zeggen mag, op zijn school genomen. De Heer Jezus had deze man aan zijn voeten gebracht. En de kinderen weten misschien nog wel wat dat precies betekende. Een plaats aan de voeten van iemand, dat was in de tijd van de Bijbel een aanduiding die gebruikt werd wanneer je van iemand onderwijs ontving. Christus heeft hem onderwijs gegeven. Met woorden. En wij weten niet precies, want dat staat niet opgetekend in het woord van God, wat voor woorden de Heer Jezus allemaal gesproken heeft tot deze man. Maar de Heer Jezus heeft hem ook onderwijs gegeven in beelden. De Heer Jezus heeft hem ook onderwijs gegeven vanuit twee belangrijke gebeurtenissen. Laten we ze nog even nagaan. Die eerste gebeurtenis, toen die man net aan de voeten van Christus gebracht was. En toen de duivelen net uit hem uitgeworpen waren. Wat heeft Christus hem toen laten zien? Toen heeft die man gezien dat de duivelen die hem bezet gehouden hadden, dat die duivelen vluchten in een kudde wilde zwijnen en dat die zwijnen vanaf de steilte in het meer stortten en daar verdronken. En toen kreeg die man als in een spiegel te zien vanuit wat voor nood en dood de Heer hem verlost had. Toen kreeg die man in dat beeld van die onreine varkens te zien, die daar verdronken in het meer, wat naar recht met hem had moeten gebeuren en wat ook gebeurd was, als de Heer Jezus Christus niet vanuit zijn genade naar hem toegekomen was en hem had opgezocht. Verootmoedigend onderwijs. Wat denkt u dat zijn hart toen niet verwonderd zou zijn geweest? O Heere, daar had ik nu naar recht moeten eindigen. Dat was nu mijn plaats. En daar hebt u mij genadig voor willen bewaren. En voor willen behoeden en van willen verlossen. Dat was een les die deze man leerde aan de voeten van de Heer Jezus. En nog een andere les. Dan denk ik aan die gebeurtenis die daarop volgde. Eigenlijk moeten we dat ook nog even overdenken. Dat is niet alleen maar herhaling, maar dat is toch nog even iets van de vorige keer. Als die Gadarenen nu hebben gebeden of de Heer Jezus wilde weggaan. Daar hebben we vorige keer uitvoerig bij stilgestaan. Maar toen hebben we niet nagedacht over de vraag hoe dat nu geklonken heeft in de oren van de bezetene. Die dat ook heeft gehoord. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat toen die bezetene dat hoorde, zijn hart ineen gekrompen is. En dat een pijn door hem heen trok, want in die vraag hoorde hij, ach, het gebed wat hij zelf gebeden had, vroeger. Wat hij gebeden had toen hij had gezegd: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Daar lag niet anders in dan wat de Gadarenen later bidden. Heere, gaat u alstublieft maar weg. Ik wil niets met u te maken hebben. En toen die man dus zag dat die Gadarenen hetzelfde baden als wat hij in zijn eertijds, in zijn vroegere bestaan ook gebeden had. En hij zag toen dat de Heer Jezus ook wegging. Zal toen ook niet een diepe verwondering hem getroffen hebben. Heere, dat u dat gebed nu wel verhoorde. Maar dat toen ik in mijn vijandschap bad, u mij te sterk geworden bent. O Heere, daar hebt u onderscheid gemaakt waar het van nature niet was. Ik ben niet beter, ik was veel slechter dan die Gadarene. En u hebt mij opgezocht uit vrije genade. Dat was iets van het onderwijs wat die man gekregen had, gewoon al door de gebeurtenissen. Aan de voeten van de Heer Jezus. En als een mens gemeente onderwijs gaat krijgen aan de voeten van Christus. Christus als de grote profeet en leraar. Dan is een van de kenmerken dat een mens die dat onderwijs krijgt niet iemand wordt die steeds wijzer wordt. Maar die steeds dwazer wordt in zijn beleving. Die steeds meer moet zien van zijn eigen onwetendheid. En die steeds meer verlangend wordt naar het onderwijs van Christus. Is dat bijbels, vraagt iemand. Ja, denkt u maar aan Agur. Man met genade, u komt hem tegen in Spreuken 30. Een man die veel geleerd had van de Heere. Die godskennis had. En die zelfkennis had. En die Christuskennis had door de nevelen van het Oude Testament heen. En hoe begint hij het? Hoe noemt hij zichzelf in Spreuken 30? Ik lees, voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Als de Heere je onderwijs gaat geven, dan word je begeerig naar steeds meer onderwijs. Dan word je geen eigenwijs mens die het allemaal weet, maar dan word je een arme bedelaar om genade. Heere, leer mij en onderwijs mij in uw weg. En dat gaat een leven lang door. Een schijnchristengemeente, die heeft het op een gegeven moment allemaal wel geleerd, die weet het ook wel. Maar iemand die werkelijk op de school van Christus is gebracht, wordt een arme en een ellendige dwaas in zichzelf. En dat moet hij ook nog eens een keer steeds opnieuw gemaakt worden. Een bedelaar om het onderwijs van de Heere. Heere, ik weet niet met al, maar onderwijst u me. Daarom is Psalm 25 ook een lievelingspsalm van Gods kinderen. Al kunt u andere psalmen hebben die u misschien ook graag en lief zingt. Maar deze psalm toch ook. Heere, maak mij door uw woord en geest, uw wegen bekend. Kijk, dat ligt ook in dat gebed van deze man. Hij verlangt naar de nabijheid van Christus. Maar hij verlangt ook naar het onderwijs van Christus. Die uitdrukking bij iemand zijn, of zoals het in Markus 5 staat, met hem zijn, dat betekent ook als een discipel verkeren aan zijn voeten. En is het niet zo, gemeente, dat als de Heere in het leven komt, een mens toch ook allereerst te maken krijgt met Christus als de profeet, die een mens onderwijzen gaat en leren gaat, in wie God is. En in wie die zelf is. En dan nog iets over dat verlangen. Hij bad hem dat hij bij hem mocht zijn. Verlangen naar de nabijheid van Christus. Naar het onderwijs van Christus. En naar de bescherming en de bewaring van de Heer Jezus Christus. Ja, want verschillende uitleggers zeggen, als deze man Christus aan boord ziet gaan van dat schip. En hij beseft dat hij zelf moet achterblijven. O, dan zal de vrees hem ook om het hart zijn geslagen. Nu gaat mijn zaligmaker, mijn verlosser weg. En nu blijf ik hier alleen achter. En straks zullen die duivelen misschien weer terugkeren en ze zullen weer bezit van me nemen. Vrees in het leven van deze man. Ik weet niet, gemeente, in dat opzicht betwijfel ik ook een klein beetje wat sommige uitleggers zeggen, of dat nu zo'n bijgelovige vrees was dat deze man dacht dat hij echt weer bezeten zou worden door diezelfde duivel. Maar in elk geval is het wel zo dat deze man bevreesd zal zijn geworden voor de macht van de duivel. En voor de macht van de zonde. En ook bevreesd voor zichzelf. Als Christus weggaat, dan zal hij weer aan zichzelf overgelaten zijn. En hoe zal het dan toch moeten? Oh, dan zal de zonde weer vat op hem kunnen krijgen. Dan zal ook de macht van de duivel op wat voor manier weer vat op hem kunnen krijgen. En bovendien, deze man neemt zichzelf mee. En daarom het gebed, Heere, mag ik bij u zijn, opdat u me bewaren zou en beschermen zou. Iemand met genade wordt bang van zichzelf, gemeente. Dat ook. Die wordt bevreesd voor zichzelf. En die wordt bevreesd om weer terug te vallen in het oude leven. Dat is een mens die de Heere in alles nodig heeft zolang hij leeft in de vreze des Heeren. Wel, dat is het verlangen van deze man. En als dat nu het verlangen is waar het in onze tekst over gaat, het is mij goed nabij God te zijn. Liefdesverlangen. Dan komt de vraag vanmorgen tot ons, tot u, tot jou en tot mij. Wat is uw gebed? Wat is jouw gebed? In die laatste minuten van onze geschiedenis klinken er in Gadara zomaar twee gebeden. Heere, gaat u alstublieft maar weg. En Heere, mag ik alstublieft bij u zijn. Wat is uw gebed? Het is ten diepste één van de twee. Of wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Of, Heere, het is mij goed om nabij God te wezen. En dat betekent vanuit Psalm 73... niet alleen het is mij goed om de nabijheid van de Heere te ervaren, want dat is iets dat in het geestelijke leven ervaren wordt, ondervonden wordt, en ook niet direct door deze man. Maar dat betekent ook, Heere, het is mij goed om tot u te naderen. Is dat nu toch het gebed van u, van jouw hart, Heere? Het is mij goed om met de schuld, met de verlorenheid, met de nood van mijn leven een plaats te zoeken in het gebed voor uw aangezicht. Het is mij goed, Heere, om een plaats te zoeken zo arm en zo verloren als ik ben onder uw woord en onder uw getuigenis. Wat is het gebed van uw leven? Van jouw leven? Wat wordt er in de hemel, gemeente, op dit moment over uw gebed gezegd? Onze tweede gedachte, zijn opdracht. Maar Jezus liet hem van zich gaan, zeggende: keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft. Daar staat de Heer Jezus. Hij is al aan boord van het schip gegaan. En hij kijkt die man aan. En hij schudt zijn hoofd. Nee, u gaat niet mee. Keer weder naar uw huis. En vertel wat voor grote dingen God u gedaan heeft. Dat is opmerkelijk, gemeente. als we even nadenken in onze tweede gedachte over het antwoord dat deze man krijgt. De duivelen hadden gebeden in hun vijandschap en hun gebed werd verhoord. De Gadarenen hadden gebeden in hun vijandschap en hun gebed werd verhoord. En deze man bidt vanuit de liefde. En zijn verzoek wordt afgewezen. Daar ligt een les in. Daar ligt een hele diepe geestelijke les in. Die we even met elkaar moeten overdenken. Deze les. Dat de Heere soms verzoeken kan inwilligen. Zonder dat zijn gunst daarin is. En dat het ook omgekeerd zo is. Dat de Heere soms verzoeken kan afwijzen van zijn kinderen. Zonder dat zijn gunst daarin ontbreekt. Kijkt u maar naar deze geschiedenis. De Gadarenen baden. En de Heere ging weg, maar zijn gunst was er niet in. En de bezetene bidt. De genezene bidt, moet ik zeggen. En de Heere willigt zijn verzoek niet in. En toch had Christus deze man lief. Wij moeten het ons ook niet zo voorstellen dat de Heere Jezus deze man losliet. Maar wat deze man moet ondervinden op dit moment in de geschiedenis. Ach, dat is hetzelfde als wat de discipelen pas moesten leren na hemelvaart. Dat is dat ze door geloof moesten wandelen en niet door aanschouwen. Wat deze man moet leren, dat is dat Christus naar zijn menselijke natuur wel weggaat. Aan boord van het schip gaat en teruggaat naar Capernaum. Maar dat hij naar zijn goddelijke natuur bij hem blijft en hem nooit verlaat. Dat hij met zijn geest bij hem blijft. Dat hij met zijn majesteit in zijn bewaring bij hem blijft. Dat hij in zijn genade bij hem blijft. En dan ligt er in de woorden die de Heer Jezus spreekt tot deze man vooral een bewijs van zijn eindeloos grote geduld. Want laten we het eens horen wat de Heer Jezus dan zegt. Keer weder naar uw huis. Dat betekent, ga terug naar de plaats waar u vandaan kwam. De stad Gadara. Ga terug naar die stad waar de mensen wonen die mij verworpen hebben. Die mensen die zo vijandig waren dat ze hebben gevraagd of ik maar alsjeblieft weg wilde gaan. Ga terug naar Gadara. En vertel in uw huis, in uw stad, onder de uwen, zegt Marcus. Vertel onder de uwen wat voor grote dingen God u gedaan heeft. Dat is wat de Heer Jezus hier als opdracht geeft. Spreek daarin niet zijn grote langmoedigheid. Dat de Heere traag is tot toorn. Ook toen die Gadarenen dat zojuist gebeden hadden, toen had de Heer Jezus die Gadarenen in één keer ook in het meer kunnen werpen en ze kunnen laten verdrinken. Zoals het gebeurd was met de zwijnen. Maar Christus spaart ze in het heden van de genade. En nou stuurt hij zelfs een evangelist, een hulpprediker, naar die Gadarenen toe. Ga en vertel het ze. Dat is de langmoedigheid van de Heer. En dan zegt de Heer Jezus allereerst, ga naar uw huis. Huis, dat is in de taal van het Nieuwe Testament niet alleen een aanduiding voor vier muren en een dak, maar dat is ook een aanduiding voor de familie. Ga maar naar uw vrouw. Ga maar naar uw kinderen. Die al zo lang een man en een vader hebben moeten missen. Ga maar terug en vertel ze wat voor grote dingen God u gedaan heeft. Kijk, dan zendt de Heer Jezus een man terug naar Gadara die menselijk gesproken, niet voor zichzelf, maar menselijk gesproken toch het meest geschikt was om daar het evangelie te gaan verkondigen. Want iedere dag dat hij daar liep door de straten van Gadara, dan zagen de mensen het weer en dan herinnerden ze zich het weer. Wat voor een bezetene deze man geweest was. Wat voor een dreiging en wat voor een vijandschap en wat voor een duivelse macht er van deze man was uitgegaan. En dan zagen ze iedere dag dat die man wel bij zijn verstand en gekleed door de stad ging weer. Wat voor groot wonder God gedaan had. Dan zagen ze het in een prediking weer, dat voor de Heere nou geen zondaar te hopeloos verloren is, of de Heere kan erbij. Dan zagen ze het weer, de goedheid en de genade van Christus, dat hij juist deze man in zijn vijandschap had opgezocht. Iedere dag dat hij daar liep door de straten, was een herinnering aan het wonder van Christus, aan de prediking van ellende, zou je kunnen zeggen, wie die was geweest, en aan de prediking van verlossing, wie die was geworden. En aan de prediking van dankbaarheid, want uit zijn mond klinkt naar de opdracht van de Heere, wat voor grote dingen God u gedaan heeft. Die man moest niet alleen prediken met zijn aanwezigheid en met zijn leven. Maar die man moest ook prediken met woorden. Vertel. In het Grieks staat er een woord dat betekent begin bij het begin. Vertel het zo dat u door heel de gebeurtenis heen gaat. En begin bij het begin. Daarmee zegt de Heer Jezus dus eigenlijk, ga maar terug en vertel maar. In wat voor verlorenheid je je bevond en in wat voor vijandschap je verkeerde. En vertel maar hoe ik van de andere kant gekomen ben en je opgezocht heb. Ga maar en vertel maar hoe je geschreeuwd hebt in je vijandschap en hoe je gedreigd hebt tegen me. Maar hoe ik je met één woord op de knieën bracht. Ga en vertel maar hoe je een prooi was van de vorst der duisternis en bezeten was door een legioen van duivelen. En hoe ik met één woord van macht die duivelen uitwierp. Ga en vertel maar hoe ik je op de knieën bracht en aan mijn voeten bracht en je onderwijs gaf. En hoe ik onderscheid maakte waar het van nature niet was. Ga en vertel wat voor grote dingen God u gedaan heeft. En dan zetten we daar ook nog even een streep onder. Dan zegt de Heer Jezus niet, ga en vertel wat voor grote dingen ik u gedaan heb. Dat had de Heer Jezus natuurlijk ook wel kunnen zeggen. En dat ligt misschien ook wel iets opgesloten in deze woorden. Dat de Heer Jezus ten diepste wil zeggen, ik ben de Zoon van God. Ik ben God zelf, tweede persoon. Maar daar ligt ook in dat de Heer Jezus zegt, achter dat wonder, genezene van Gadara, achter dat wonder wat er in uw leven gebeurd is, ligt Gods verkiezende eeuwige liefde. Ligt Gods zendende liefde. Hij heeft zijn zoon gezonden, neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Hij heeft zijn zoon gezonden naar Gadara, om deze man te redden. Ga en vertel wat voor grote dingen God u gedaan heeft. En dat is een woord dat heel bijzonder komt tot Gods kinderen onder ons vanmorgen. Dit woord. Ga naar uw huis en vertel aan de uwen wat voor grote dingen God u gedaan heeft. Wat voor een klein, verloren en doodschuldig mensenkind u was. En hoe de Heere u vond en hoe de Heere u opzocht en hoe de Heere zijn onderwijs aan u ging geven. Ga en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. Gemeente, zou u dan iets te vertellen hebben? Zou u iets te vertellen hebben? Als de evangelist Lucas nu vanmorgen, mag ik het zo zeggen, op huisbezoek komt. En als die tegen u zegt, vertel eens, kunt u iets vertellen over grote dingen die God u gedaan heeft? Blijft het dan stil? Is er dan niets te vertellen? Of, misschien nog wel erger, zou een mens dan gaan verzinnen en misschien wat redeneringen ophangen? Vertel eens wat God u heeft gedaan. Dat is een vraag die vanmorgen tot ons komt. Dat is ook een vraag die heel bijzonder komt tot avondmaalgangers onder ons. Vertel eens wat God u gedaan heeft. Niet wat een dominee gezegd heeft. Niet wat een ander mens misschien gezegd heeft tegen u toen die u of jou wat moed in wilde spreken. Maar wat God u gedaan heeft. Hoe hij de wond in u open heeft, in uw leven heeft opengelegd. En hoe hij die wond verbonden heeft. Want als de Heer een wond openlegt in je leven, de wond van je schuld en van je zonde. Als de Heer dat doet, dan kan een mens hem nooit verbinden. Dan kan een mens dat in zijn dwaasheid wel proberen. En je een schouderklop geven en je wat moed inspreken. Maar dan kan een mens die wond nooit verbinden en dan wilt u het ook niet. Want dat biedt geen troost. Dan moet de Heere de wond zelf verbinden. Ga, kunt u vertellen wat God u gedaan heeft. Misschien wel met horten en stoten. Misschien niet met mooie woorden. Maar zou u het nu allereerst voor het aangezicht van God kunnen vertellen? En als u dat nou niet kan, als u dat nou niet kunt vanmorgen, o kom daar eens mee op de knieën voor de Heere en dan draai ik de tekst iets om en dan leg ik er iets van een verandering in. Ga dan vanmorgen eens heen naar uw huis en zoek een plaats in de binnenkamer en in de stilte en in de eenzaamheid. En vertel, met eerbied gesproken, vertel aan God eens wat voor grote dingen u of jij nog mist. Vertel aan God eens wat voor grote dingen u of jou nog ontbreken. En zeg het toch, Heere, dat ontbreekt me nog en dat mis ik nog. Maar u die naar Gadara kwam, zou u het ook mij nog willen geven, opdat het ook van mij gesproken mag worden en opdat ik met mijn mond u de eer zou geven. Opdat vanuit mijn leven er zangstof zou zijn. Om, zoals we dat gezongen hebben met die prachtige, met die diepe woorden uit Psalm 51. Opdat ik uw heilig recht gepaard met goedheid mag roemen tot eer van uw naam. Maar diegene die er echt weet van mogen hebben hoe de Heere in hun leven in zijn genade grote dingen heeft gedaan, laten ze toch ook niet zwijgen. Laten ze vooral niet zwijgen in het huis waar ze wonen, in de kring van hun familie. Laten ze niet zwijgen, maar laten ze vragen, Heere, open mijn mond en laat me spreken over die dingen die u aan mij gedaan hebt. Niet om de mens in het middelpunt te zetten. Dat is altijd een gevaar. Als een kind van God gaat spreken. Maar wel om de Heere de eer te geven. En wel om andere mensen tot jaloersheid te verwekken. En om het te laten horen. De Heere leeft nog. Hoeveel van Gods kinderen gaan ook niet met een gesloten mond over de aarde. En ik weet ook wel, als de Heere net is gaan beginnen te werken in je leven, en als je je zonde, als je je schuld thuis krijgt en je je zo nameloos ongelukkig voelt en geen rust vindt voor je ziel, dan spreek je daar niet over. Dan hou je dat ook voor het verborgene. Dan zul je dat niet gaan uitdragen. Want dat zegt de Heer Jezus ook zelf in de bergrede, wanneer u in uw binnenkamer bent geweest of wanneer u vast en bid, o was uw aangezicht daarna. Dat is ook zo. Maar als de Heer nu zelf heeft gesproken in uw leven, als Hij nu ook dingen heeft opgelost in uw leven, dat u toch zou spreken, gedreven door Hem van Zijn genade, van Zijn opzoekende liefde, van Zijn werk, opdat het ook gehoord zou worden, hoe de Heer werkt in 2015. Zijn opdracht. En dan als laatste nog iets over Zijn gehoorzaamheid. Slot van de tekst. En Hij ging heen door de gehele stad verkondigend wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Daar gaat die man. Wat zal er door hem heen gegaan zijn, gemeente? Die Heer Jezus Christus, die hij zo uitnemend lief gekregen had, ging naar zijn menselijke natuur van hem. En hij moest terug naar Gadara. Dat zal echt niet meegevallen zijn. Want hij moest het evangelie gaan prediken te midden van mensen die Jezus verworpen hadden. Te midden van mensen achter die het verlies van hun varkens belangrijker vonden dan de verlossing van hun ziel. Zulke aardsgezinde, godenvijandige mensenkinderen. En te midden van die mensen moest hij gaan vertellen. En toch, hij gaat. Er is zoveel liefde van Christus in zijn hart uitgestort, dat hij niet zwijgen kan. En zo is hij gegaan naar zijn huis, want dat had Christus gezegd. Naar de zijnen, want dat had de Heer Jezus hem opgedragen. Maar meer nog, want er staat in onze tekst, hij ging heen door de gehele stad. Door heel de stad Gadara. En Marcus zegt, hij ging zelfs door heel het land Decapolis. Dat is die streek ten zuidoosten van het meer van Galilea, heidens gebied. Hij ging heen als een heraut, staat er letterlijk. Verkondigende, als een heraut. Wat was een heraut? Kinderen, dat was een knecht van de koning of van de keizer. En als de keizer of als de koning een bepaald bericht wilde brengen in de stad, dan kon dat in de tijd van de Bijbel natuurlijk niet bekendgemaakt worden via de middelen zoals we die vandaag hebben. Maar dan stuurde zo'n koning of zo'n keizer een heraut. Dat was een man op een paard die naar de steden, ook de afgelegen steden in het rijk ging. En wanneer hij dan in een stad kwam, dan zocht hij het drukste punt in de stad op. Centraal plein in de stad. En dan blies hij daar in het midden van de stad op een trompet. En dan klonk die klank van de trompet door de straten van de stad. En dan begaven alle mensen zich naar dat plein toe. En dan maakte die man plechtig en op een luide toon bekend wat er voor nieuws van de koning te melden was. Wat voor boodschap er vanwege de keizer gebracht moest worden. Wel, in de taal van de Bijbel staat er, als hier staat, dat hij verkondigde wat voor grote dingen Jezus hem gedaan had. Dat woord, dan staat er letterlijk, hij was als een heraut. Dat betekent dus, deze man heeft in vrijmoedigheid gesproken. Nee, niet optochtelijk, dat is iets anders. Niet overdreven en aanstellerig. Maar wel met geschonken vrijmoedigheid. En ook met volmacht. Want Christus had hem zelf gezonden. En hij vertelt wat voor grote dingen Jezus hem gedaan had. Dat is een woord geweest waarin alle nadruk viel op datgene wat God in de Heer Jezus gedaan had. Jazeker. Niet een woord waarin de mens centraal stond. Wat Jezus, wat God hem gedaan had. Maar tegelijkertijd ook een doorleefd woord. Een doorleefd woord, want er staat, hij vertelde niet wat God gedaan had. Wat Jezus gedaan had, maar wat Jezus voor hem gedaan had. In zijn leven gedaan had. Een doorleefd woord. Een woord vol verwondering. Zoals Paulus het later zeggen zal. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Jezus Christus naar Gadara gekomen om de grootste der zondaren zalig te maken. Kijk, zo gaat de prediking van Christus toch door. Dat was de bedoeling van de Heer Jezus aan het begin van hoofdstuk 8. En het geschiedde, zegt vers 1, daarna dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk van God. En nu komt dat evangelie toch dwars door alle menselijke onmogelijkheden en door alle menselijke barrières heen, toch in de stad Gadara. Daar wordt de banier van het evangelie geplant en daar wordt het mensen toegeroepen. O mensenkind, laat je toch in Christus met God verzoenen. Daar wordt het een mens toegeroepen, geen zondaar te verloren, om door de Heere opgezocht en zalig gemaakt te worden. Daar wordt het een mensenkind voorgehouden. O mens, zie toch in het eertijds van deze bezetene, hoe verloren en hoe vijandig en hoe doodschuldig u bent. Maar zie ook in die ontferming van Christus hoe gewillig, hoe machtig, hoe bevoegd hij is om verloren zondaren zalig te maken. Ja, God zelf heeft hem gezonden. Dat was de prediking in Gadara en dat was de prediking in Decapolis. Zo hebben wij, gemeente, 4 keer nagedacht over deze geschiedenis. Misschien dat iemand bij zichzelf wel vraagt, waar zal het straks over gaan? Maar voordat u die vraag stelt, nog een andere vraag. Een vraag van Gods wegen. Waar is, gemeente, in uw leven, in jouw leven, de vrucht? Ik stel die vraag aan mezelf. Waar is in mijn leven, ook van de prediking van het woord vanuit deze bekende geschiedenis, de vrucht? Want de Heere komt om vrucht. Heeft deze prediking, nee, heeft het woord van de Heere zelf, nee, nog anders, heeft Gods geest door de prediking van het woord dit woord willen gebruiken om u ervan te overtuigen, om jou ervan te overtuigen, mijn beeld is getekend in het beeld van die bezetene. En bracht het u op de knieën om te roepen tot de Heere, Heere, zo doe u ook aan mij. Bracht het jou in de nood van je onbekeerd zijn? Sloeg het misschien de gronden waar u of waar jij heimelijk op steunde wel weg? O gemeente, verhard u dan niet, maar kom ermee aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En smeek hem of hij dat wonder wil doen wat hij in Gadara wilde doen, want hij leeft nog. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En als er nou vanmorgen, en dat is het laatste, Als er nou vanmorgen mensen moeten zijn die moeten zeggen, o Heere, nou heb ik deze woorden gehoord. En nu heb ik misschien wel iets gezien van mijn eigen beeld in die man van Gadara. Maar Heere, ik heb het gehoord en toch ook niet gehoord. Geestelijk gesproken, zo doof. En Heere, nu heb ik wel gebeden. Maar toch eigenlijk ook niet gebeden, want het was geen echt gebed. Mijn mond zo gesloten. Mag ik u dan tenslotte nog wijzen op datgene wat we hebben gelezen in onze schriftlezing van vanmorgen. Christus opnieuw in datzelfde gebied, in het gebied van Decapolis. En dan komt daar die man die niet horen kon en die niet spreken kon. Doof en stom. En Christus zoekt deze man op. En hij maakt dat de doven horen en dat de stommen spreken. Heere, doe zo ook aan mij. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor het woord dat u deze morgen nog in het midden van de gemeente prediken liet. En voor de ondersteuning die u schonk. Zegen uw woord, Heere, wilt u zelf de stille naprediker zijn in onze harten. En geeft u dat het woord dat gesproken is over de bezetenen van Gadara en over uw genadige gang naar deze plaats niet eenmaal tegen ons zal getuigen, maar dat het ons mag brengen als een smekeling om genade aan uw gezegende middelaarsvoeten. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Als u opnieuw mest om onze levensboom wil leggen. Bewaar ons ook tussen de diensten door. Over de wegen. Bewaar ons voor de zonde. Gedenk ons en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 130 vers 4 is de slotzang. 130 het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.